Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 139, de versen 8 en 9. Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan, die al het begrip te boven gaan. En vers 9, gij hebt, wijl niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwt. Psalm 139, 8 en 9. Gemeente, wij openen het woord van de Heere en wij lezen met elkaar Johannes hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 18. Het evangelie naar Johannes hoofdstuk 1 en wij lezen de versen 1 tot en met 18. In den beginne was het woord En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing. Willen wij nu belijdenis doen van ons geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 53, het zesde vers. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer. Psalm 53, vers 6. Na de lezing van de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij willen vanmiddag mediteren over zondag 14 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 14. En daar beleiden wij met de kerk in zondag 14. Wat is dat gezegd? Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dat de eeuwige Zone God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover zullen wij een zegen vragen van de Heere. Drie-enige, eeuwige God, u bent die God die alles ziet en alle dingen liggen open voor uw ogen. En u weet precies wat er gebeurt in onze gezinnen, wat er plaatsvindt in ons hart, de gedachten die wij koesteren. U weet ook hoe wij vanavond gekomen zijn tot uw huis. U weet of het met verwachting was, of het met een biddend hart was, of dat het voor ons een vanzelfsprekendheid was dat we naar de kerk konden. U weet ook de gesteldheid van ons hart, hoe die is voor u. En Heere, wat hebben wij toch nodig dat wij die hartvernieuwende genade kennen, waarvan uw woord gesproken heeft, ook zojuist in een gedeelte dat wij gelezen hebben, waarin er staat dat u macht geeft aan mensen kinderen om kinderen van God te worden, die geboren zijn niet uit het bloed, niet door een man, maar die door uw geest geboren zijn. En Heere, wat is dat toch een heerlijk evangelie. Wat is dat een machtige boodschap. Want er is niets op deze aarde wat een mensenhart kan veranderen en vernieuwen. Geen ander godsdienst kan dat. Geen filosofie. Geen gemotiveerde spreker. Maar Heere, er is niets of niemand die het mensenhart kan veranderen. We kunnen wel indrukken achterlaten bij mensen. We kunnen wel emoties ontlokken. Maar een blijvende verandering, een blijvende vernieuwing, een verlichting van het hart om de waarheid te zien en om hem te omhelzen die de waarheid is, met zelfverloochening van alles. Heere, zo'n verandering kunnen wij niet bewerken. Dat komt alleen van u. En daar willen wij u voor danken. Dat u bezig bent dit heerlijk machtig werk uit te richten. Dat u dat doet. Door heel de wereld heen. Heere, wij horen zoveel slecht nieuws. En we lezen zoveel slecht nieuws. Er is veel angst, er is veel verdriet, er is veel onrust, er is veel zorg, er zijn veel problemen. Maar Heere, wij mogen hier in uw huis vanavond goed nieuws horen. Het heerlijke, goede boodschap. En dat is dat u mensenharten laat wedergeboren worden tot een levende hoop. En dat u mensen bekend maakt met uw liefde. En dat u de ogen opent voor deze ene naam die onder de hemel gegeven is. En dat mensenharten vernieuwd worden, aangeraakt worden door uw macht, gevuld worden met uw geest. En dan worden zij die eerst verhard waren, die worden zacht en mild gemaakt. En zij die onverschillig waren, worden heel ijverig gemaakt voor u. En zij die er geen zin in hadden om u te zoeken en geen schoonheid in u zagen, gaan u nu prijzen en u aanbidden als de schoonste onder de mensenkinderen. Heere God, u bent het die verandering bewerkt. En daarom komen wij tot u, omdat u alles van ons ziet. En u weet hoe het met ons is van binnen. Of er de ware vreze Gods is. Heer, we belijden u, wij leven in een tijd waarin er veel religiositeit is. Waarin er veel godsdienst is. Waarin er heel veel aangeboden wordt dat voor geestelijk door moet gaan. Maar Heer, te midden van al deze godsdienst gaat het toch wel om de ware vreze des Heren. En dan willen wij u bidden, Heere, wanneer het schijnt dat de vreze des Heren schaars is, wilt u dat wel geven aan ons, dat wij u mogen leren liefhebben, dat wij u mogen leren volgen, dat onze harten vernieuwd zouden worden. En dat u uw heilig beeld, Heere Jezus, op ons zult afdrukken. En dat is het wat wij allemaal nodig hebben. Maar toch is er een verschil. Want er zijn er hen die nog vreemdeling van u zijn. Er zijn hen die geen schoonheid in u hebben leren zien. Die nog voor eigen rekening leven. Die nog onbekeerd zijn. En u weet dat op het allervolmaakst. Zou u hen dat willen laten zien? Zou u hun harten willen openen? En dat zij zichzelf gaan zien zoals u hen ziet? Dat er zo een leegte ontstaat in het hart. En een inzicht. Dat we zo niet verder mogen leven. Dat er een heilige onrust in het hart bewerkt wordt. Heere, wilt u dat geven? Opdat die noodzakelijke verandering van dood naar leven ervaren mag worden. En dat is toch uw werk. Dat doen wij niet. Wij kunnen wel spreken en we kunnen. Ja, wij menen dat we van alles kunnen. Maar Heer, het hart veranderen, dat kunnen wij niet. Dat is het werk van uw geest. En daarom zal dat werk ook goed gebeuren. Want u doet ook alles goed. U doet alles op het volmaaktst. En daarom komen wij tot u met verwachting. En met een biddend hart. En wij smeken u, Heere, heb medelijden met ons. Wil hen die nog onveranderd zijn in het leven, wilt u hen vernieuwen? En dan bidden wij u ook voor hen die door u geleid worden op het smalle pad. Die een harteverandering hebben meegemaakt. En die weten dat u alleen de zaligmaker bent. Heere, wilt u hun harten die u in principe al vernieuwd hebt, wilt u dat ook blijven vernieuwen, al zal dat niet weer een wedergeboorte zijn. Want dat is toch eenmalig, de omzetting van dood naar leven. Maar dan zult u toch wel ook het leven van uw kinderen dagelijks vernieuwen en verdiepen en louteren en oefenen. Heere, wilt u dat werk ook in ons midden doen? Opdat wij mogen leven in de vrezen des Heren. En dan weet u precies hoe u dat moet doen. Want hoe u een mens omzet, dat zult u dan bepalen. En welke weg u daarvoor gebruikt, dat ligt geheel aan uw vrijmacht. En laten we onszelf nooit aan elkaar gaan spiegelen. Maar laten wij ons leven spiegelen aan uw woord. En laten wij met zelfonderzoek voor u terecht mogen komen. Want u bent de allervolmaaktste leraar. En u weet precies hoe u moet handelen met jongeren, met kinderen, met ouderen. Heere, ga ons niet voorbij. Want u bent onze enige hoop. Dat belijden wij ook elke zondag. Dat u onze enige hoop en verwachting bent. Heere, ook al verdienen wij het niet, maar wilt u ons toch opzoeken? Wilt u uw geest der genade, der gebeden op ons uitgieten? De geest der uitbranding, de geest der vernieuwing, de geest van loutering. Opdat we uw schoonheid mogen zien en u mogen aanbidden. In geest en waarheid. En dat we een walging mogen hebben aan de zonde. En ook aan onszelf vanwege het verderf wat in ons is. Maar dat er in toenemende mate een hartelijke liefde mag zijn tot u. Heere, bewerk deze schatten. Zo zullen wij gezegend zijn. Ja, zo zullen we de gelukkigste mensen zijn die er bestaan. Want dan hebben wij u ontmoet en hebben wij u, de koning in zijn schoonheid, gezien. En dat is zo rijk, trouwe God, wil zo toch uw genade verheerlijken in ons midden. Er zijn er die niet met ons zijn opgekomen omdat ze thuis ziek zijn. Wilt u hen weer opwekken en weer versterken, vertroost hen, schenk hen weer gezondheid en kracht. En er zijn er ook in ons midden, heren, die na ziekte weer bij ons zijn. Heren, zegen hen, verblijd hen door uw daden in hun leven. We bidden u, heren, of u in ieder van ons wilt gedenken. Ook hen die meeluisteren thuis in het verzorgingshuis. Maar ook hen die uit het verzorgingshuis hier bij ons kunnen zijn. Wat een zegen en een voorrecht is dat. Nog op een ouder, hoge leeftijd. En nog in ons midden mogen zijn. Sommigen hebben hun hele leven, al vanaf het begin van dit kerkgebouw, zijn ze hier geweest. Wat een voorrecht, zegen deze oudere leden uit de gemeente. En geef dat het ten tijde des avonds uw licht in hun leven mag schijnen. Heren, wij willen u bidden voor ons dorp. We willen u bidden, heren, voor die andere plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Laat dat daar ook tot zegen en tot eer van uw heerlijke naam mogen zijn. En tot behoud van zondaren. Ja, zegent u de andere gemeenten op ons dorp. Wij willen u bidden, Heere, dat uw woord toch overal kon het zijn in getrouwheid bediend mag worden. We willen u bidden, Heere, voor het verzorgingshuis en allen die daaraan verbonden zijn. Geef dat ze dat met liefde mogen doen, met zorg en toewijding. We bidden u ook voor verplegend personeel en dokters. Geef hen bewogenheid en liefde om dit werk te doen. We vragen uw zegen over hen die geroepen zijn om anderen te onderwijzen. De leraars, onderwijzers, meesters, juffrouws. Geef hen ook bewogenheid en liefde om dit werk te mogen doen. We bidden u ook voor hen met gevaarlijke beroepen, bij de politie, bij de brandweer. Wilt u hen beschermen en bewaren? En zo bidden wij u, Heere, zo voor ons dorp, ook voor de burgemeester. Wil haar weer doen herstellen van haar ziekte. Sterk haar, naar wij begrepen hebben dat ze ernstig ziek is. Wilt u haar gedenken en ook college van wethouders en ook de gemeenteraad, geeft dat ook het christelijk karakter van ons dorp toch mag blijven. O Heere, wij bidden u voor ons land en volk en we vragen u of u toch nog een terugkeer wilt geven tot u en tot uw woord. Zegen onze regering. Wilt u ook uw leiding geven aan de verkiezingen die volgende maand gehouden worden. Heere, breid uw koninkrijk uit en zegen al de arbeid die in uw koninkrijk verricht wordt. En dat door heel de wereld heen. Wilt u de vervolgde kerk versterken. Het volk Israël de ogen openen dat ze de Messias mogen omhelzen. Geef Heer uw zegen. Ook op deze wereld in nood, de honger, de ziekten die er zijn, de oorlogen die woeden, de slavernij die er is, het onrust en de vele vluchtelingen die er zijn. Heere, alles kraakt, alles is in beweging. Heere Jezus, wij zien uit naar uw komst. Wil toch spoedig terugkomen om een einde te maken aan al de menselijke dwaasheid, de verspilling, de verknoeiing van uw schepping en het onrecht die mensen elkaar aandoen. En wilt u uw koninkrijk volmaakt oprichten. En geef, Heere, dat de tijd die ons nog rest, dat wij die zullen uitkopen. En dat we u mogen leren uw komst met verwachting en met blijdschap daarnaar uit te zien. Omdat we die harte verandering door uw geest gewerkt hebben leren kennen. Sterk uw dienaar in het spreken hier over uw menswording. Help en leid ons daarbij en schenk ons uw zegen in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 8, de versen 4, 5 en 6. Psalm 8, 4, 5 en 6. Geliefde gemeente, de zaligheid van zondaren is gebaseerd op de heilsfeiten. Wat zijn dat, jongens en meisjes? Heilsfeiten. Dat zijn de daden van God in onze geschiedenis, die God gedaan heeft om ons zalig te kunnen maken. Dat zijn de heilsfeiten. En we kunnen wat voorbeelden noemen van heilsfeiten. Bijvoorbeeld de geboorte van de Heer Jezus. En dat hij gekruisigd is. En dat hij gestorven is. Opgestaan is uit de doden. Opgevaren is naar de hemel. Dat zijn allemaal heilsfeiten. En ook de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Dat zijn heilsfeiten. Dat zijn daden van God die God gedaan heeft, opdat wij zalig konden worden. Dat we niet verloren hoeven te gaan, maar eeuwig bij hem in heerlijkheid kunnen wonen. Dat zijn heilsfeiten. Als die heilsfeiten nooit gebeurd waren, dan hadden wij nooit zalig kunnen worden. En eigenlijk, als we zo naar de schrift kijken, dan zijn er veel meer heilsfeiten. Dat noemen we dan meestal niet zo. Die voorbeelden die ik noemde, dat noemen wij eigenlijk de heilsfeiten. Maar de Heer heeft toch zoveel gedaan. Dat de Heer begonnen is met Abraham. En Abraham gebracht heeft in Kanaan. En later Jacob met zijn zonen naar Egypte gebracht heeft. En daarna weer zijn volk teruggebracht. Dat zijn allemaal zaken die nodig waren om een apart volk te hebben, waar de wetten van God zouden zijn en waar de profeten zouden werken, die allemaal heen wezen naar de Heer Jezus. Het zijn allemaal feiten. De Heer is sinds Adam en Eva aten van die verboden vrucht, sinds die tijd is de Heer daadwerkelijk aan het werk geweest door heel de geschiedenis heen, tot op deze dag toe aan het werk om mensen zalig te maken. Dat noemen wij ook wel de heilsgeschiedenis. Maar dat is het heerlijke werk wat God doet. Maar als we dan vooral letten op die heilsfeiten, wat God gedaan heeft in de komst van de Heer Jezus en later door de uitgieting van de Heilige Geest. God heeft dat alles gedaan om ons zalig te kunnen maken. Dat is zo heerlijk. Dan zien wij de goedheid en de genade van God. Dat God geen lust heeft in onze dood. Maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Nu gaat de catechismus ons verschillende heilsfeiten aanwijzen. In deze en in de volgende zondagen. Hier gaat het over de geboorte van de Heer Jezus en hoe de Zoon van God in deze wereld gekomen is. Dat hij ontvangen is van de Heilige Geest. Dus door de Heilige Geest is de Heer Jezus als een cel, is de Zoon van God gelegd in de schoot van de maagd Maria. En hij is uit de maagd Maria geboren. Dus dan zegt de catechismus dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, hij heeft waar menselijk natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria aangenomen. En dat is door de werking van de Heilige Geest. Zodat hij het ware zaad van David is en zijn broederen in alles gelijk geworden uitgenomen, de zonde. Nou, waar we nu over gaan spreken is een groot wonder dat wij niet begrijpen. Ook niet begrijpen kunnen. De knapste theoloog kan dit niet begrijpen. Wat we nu gaan uitleggen. Dat God, de eeuwige God geboren wilde worden in deze wereld als mens. Hij werd mens. En dan vanaf het allereerste begin. Hij verscheen niet in de vorm van een mens. Nee, hij werd mens. Naar lichaam en ziel. Dat is een groot wonder. En er zijn heel veel wonderen in deze wereld. Er zijn zoveel wonderen in de natuur. Schitterend om dat te zien. Wonderen. We zien het begin van de lente al. Knoppen beginnen al te komen. Wat een wonder is dat. Elk jaar weer opnieuw zoveel wonderen. Maar het grootste wonder is dat de Zoon van God mens wilde worden. Dat hij met zoveel liefde bewogen was over opstandige verloren zondaren. Om hen te kunnen behouden. God met liefde bewogen over een wereld in zonde. Dat is het grootste wonder. En daaraan gekoppeld is weer het grootste wonder. Dat God mens wilde worden. Laten we het zomaar omschrijven. Verder zullen wij niet komen. En daar hebben we nog van gelezen uit Johannes 1. Heel bekend. In het beginnen was het woord bij God. En het woord was God. En even later zegt Johannes hier. En dat woord is vlees geworden. En dat woord heeft onder ons gewoond. En dat kan Johannes ook niet begrijpen. Hij heeft het opgeschreven. Hij werd geïnspireerd, maar hij begreep het ook niet. Hij zegt in vers 18, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Dat God in mensenvlees gekomen is. Hij heeft ons uitgelegd wie God is. En zo heeft Johannes zijn geboorte aangekondigd. Zijn komen in deze wereld aangekondigd. Johannes is niet de enige. De andere evangelisten schrijven er ook over. En in het Oude Testament, daar lezen we van de profetieën, van de profeten die het ook zagen dat de Zoon van God in deze wereld zou komen. Ook zij hebben het niet begrepen, maar ze werden gedreven door de Geest van God. En ze moesten spreken en ze hebben gesproken en het ook opgeschreven. Jesaja zag het al in 9 vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, vader der eeuwigheid. Niet dat hij God de vader was, nee, vader der eeuwigheid. Hij is van eeuwigheid af en hij tot eeuwigheid toe. Zo is hij de vader, hij heeft de eeuwigheid geschapen. Hij is de vredevorst. En Micha zag het ook al. En gij, Bethlehem Ephrata, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn van ouds, ja van de dagen der eeuwigheid, de eeuwige God, want hij alleen is eeuwig. Hij zou geboren worden. In Bethlehem. En later heeft Paulus ook gesproken over de geboorte van Christus in Filippenzen 2 vers 6. Dat hij die in de gestalte van God was, hij heeft het geen roof geacht. Het gode even gelijk te zijn. Dus een rover die steelt iets, die gaat het niet weggeven. Nee, die houdt het, die verstopt het. Nou, zo heeft de Heere God, de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, heeft het gode gelijk zijn niet als een roof geacht. Hij wilde het niet vasthouden voor zichzelf. Maar hij heeft zichzelf vernietigd. Dat betekent dat hij zo onooglijk klein geworden is. Hij wilde één menselijk cel worden. En dat verbonden aan een cel van Maria. Zo klein. En Paulus zegt, hij heeft de gestalte van een dienstknecht, een slaaf aangenomen hebbende. Hij is de mensen gelijk geworden. De Zoon van God. Het grote wonder. Hij was al aangekondigd in het verbroken paradijs. Aan Adam en Eva. Hij zou uit Eva voortkomen. Het vrouwenzaad. Maar daarna ging de belofte verder over op Noach. En door Noach, die ons zal troosten van onze arbeid, had zijn vader gezegd. Als profetie inderdaad, de Messias kwam uit Noach. Van Noach ging het door naar Abraham. Want in Abraham zouden alle geslachten van de aarde gezegend worden. En uit Abraham ging de belofte verder op Jacob, die het op zijn sterfbed gezegd heeft, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Hij zag uit naar die zaligmaker, die verlosser die komen zou. En vlak voor zijn sterven had Jacob al aangewezen Juda. Juda, gij zijt het. Want die heerser uit Israël, die rechtvaardige heerser, zou uit Juda voortkomen, de zaligmaker. En later wees de Heere zelf de stam van, of het huis van David aan. In 2 Samuel 7, dat uit David de Messias zou voortkomen. En daarom was Jezus ook het ware zaad van David. De ware eeuwige koning van David, die het koningshuis van David zal voortzetten tot een eeuwigheid toe. En dan zien we later in het evangelie hoe één meisje uit de verre afstammelingen van David, 1000 jaar nadat David geleefd had, Mirjam, Maria noemen wij haar, uit Nazareth, die uit het huis van David was. Zij werd aangewezen als de moeder van Jezus. En ook dat is zo bijzonder. Bijzonder hoe de geboorte van de Heere Jezus werd aangewezen. De manier waarop hij gekomen is in Maria. Hoe Maria in verwachting raakte. Dat was in het begin niet algemeen bekend onder de mensen. De mensen wisten niet van de maagdelijke geboorte af. Maria wist het. En Elisabeth zal het wel geweten hebben. En misschien nog enkelen. Jozef wist het. De Heere Jezus wist het zelf ook. Hij sprak over zijn vader als 12-jarige jongen. Beleed hij het, ik moet in het huis van mijn vader zijn. Maar verder wisten de mensen het niet. Want de mensen moesten eerst zelf met de Heere Jezus bekend gemaakt worden. En dan zouden ze zijn heerlijkheid zien. En dan wanneer het hen verteld zou worden, ja, maar hij komt ook van God. Dan zouden ze de maagdelijke geboorte hebben kunnen aanbidden en aannemen, maar niet daarvoor. De Heere Jezus ging het niet verkondigen dat hij uit een maagd geboren was. Dan zou hij ongeloofwaardig overkomen. Verderop in dit eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie, dat hebben we niet gelezen, maar dat kunt u thuis wel doen als u wilt. Dan weet u hoe Filippus de Heere Jezus vond. En hij ging naar Nathanael toe. En hij vertelde dat zij de Messias gevonden hadden. En hij is Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Zo was hij bekend. Jezus, Bar Jozef uit Nazareth. En dan de reactie van Nathanael, die toch een rechtvaardige man was. Een godvrezende man die onder die vijgenboom zat, daar gaan we nu niet verder op in. Maar hij zat daar te mediteren, te bidden onder die vijgenboom. En dan zegt Nathanael tegen Filippus, ja, dat kan niet. Kan iets goeds uit Nazareth komen? Kan de Messias uit Nazareth komen? Filippus wist daar ook geen antwoord op te geven. Maar het enige wat hij zei, nou, kom en zie. En Nathanael moest maar komen en zien. Hij moest zelf maar in aanraking komen met de Messias en ervaren. En dan zou hij het beamen dat hij Jezus de Messias was. Al begreep hij ook niet hoe dat zat van Nazareth. En dat is precies zoals er gebeurd is. Nathanael kwam en hij zag. En Jezus ziet hem komen. En Jezus zegt tot hem, zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. En Nathanael zei tot hem, van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tot hem, eer Filippus u riep, toen gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. En Nathanael antwoordde en zei tot hem, Rabbi, mijn meester, gij zijt de zone Gods. Gij zijt de koning Israëls. Toen al zag Nathanael het al, dat hij, dat de Heer Jezus de Messias was. Nathanael zag de alwetendheid. En hij zag dat de Heer Jezus wist wat Nathanael aan het doen was daar onder die vijgenboom. En hij wist dat de Heer Jezus goddelijke macht heeft, al begreep hij ook niet alles hoe dat mogelijk was. Hij boog toen al met overweldigende macht en kracht van de Heilige Geest, met zoveel licht. Hij zag het al, gij zijt de koning Israëls. En hij boog in aanbidding voor de Heer Jezus. Later hebben de Joden na de wonderbare spijziging gemurmureerd in Johannes 6, vers 42. Ze begrepen het niet. Ze zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel neergedaald? En Jezus beantwoordt het misverstand niet. Ze moeten erachter komen. Wie hij is, ze moeten het gaan zien, ze moeten komen en zien, zelf gaan zien. Jezus legt het niet verder uit, hij corrigeerde ze niet. Later in Johannes 7 vers 40 zeggen de mensen van de Heere Jezus, deze is waarlijk de profeet. Mozes had gezegd, na mij komt een profeet als mij. Ze wisten dat is de Messias. En ze zeiden, waarlijk deze is die profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus, de gezalfde, hij is de Messias. En anderen zeiden, maar zal dan Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit het zaad van David en uit het dorpje Bethlehem waar David was. En er werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. En de Heere Jezus legt het niet verder uit. Klaarblijkelijk wisten de mensen niet meer wat de herders 30 jaar geleden daarvoor verkondigd hadden. En trouwens, de herders zullen het zelf ook niet precies geweten hebben, dat babytje geboren was uit een maagd Maria. Het was ook voor hen beperkt, maar ze wisten, de Messias is geboren. daar in Bethlehem. En ze hebben het overal verkondigd. Maar de mensen waren dat al lang vergeten. En Maria heeft dit goddelijk geheim ook stilgehouden. Zij wist dat de Heere Jezus niet door Jozef verwekt was. Zij wist dat de Heilige Geest haar overschaduwd had. En in de commentaren wordt gezegd dat toen Maria zei, mij geschieden naar uw woord, dat ze in overgave daar neerboog voor de Heere, dat toen de Zoon van God gekomen was in haar door de kracht van de Heilige Geest. Maar Maria heeft dat wonder geheim gehouden. Jezus heeft er ook over gezwegen. Het zou ook geen zin gehad hebben om dat te gaan vertellen aan de mensen, hoe hij in deze wereld gekomen is. De mensen moesten komen en zien. Mensen moesten uit ondervinding dat gaan beseffen, dat hij niet van deze aarde is. Ze moesten zijn goddelijkheid gaan ondervinden en aanbidden. En zo heeft de Heere Jezus ook die maagdelijke geboorte geheim gehouden tijdens zijn omwandeling. Hij spreekt er nooit over. De vrienden waren er niet aan toe. En de vijanden zouden hen uitgelachen hebben. Maar wat veel belangrijker is, dat mensen hem ontmoet hebben en voor hem neergebogen hebben. En hebben gezegd, zoals Thomas het deed, mijn Heere en mijn God. Omdat ze het ondervonden hebben. En dat gebeurt nog steeds. Wanneer God, wanneer de Heer Jezus uw pad kruist. En wanneer u ondervindt wie hij is. Dan belijdt u hetzelfde. U bent mijn God, mijn Heere. Want de Heer Jezus heeft in zijn spreken en in zijn werken betoond dat hij in waarheid de Zoon van God is. Hij is toen opgestaan uit de doden, zoveel tekenen en krachten gedaan. En hij sprak met zoveel wijsheid, met goddelijke majesteit. En hij deed ook goddelijke aanspraken. En de mensen stonden versteld van wat hij deed en wat hij sprak, maar begrijpen konden ze het niet. Maar nadat de Heer Jezus naar de hemel gevaren was, jaren daarna, toen Maria wel over gesproken heeft, want toen kon het, toen hebben Matthäus en Lucas, die hebben het opgeschreven, Lucas de arts, een dokter, die alles nauwkeurig heeft onderzocht, en die zichzelf als een arts volkomen belachelijk zou gemaakt hebben als hij iets verzonnen had van een maagdelijke geboorte. Hij wist dat zijn reputatie op het spel zou staan. Maar hij heeft het zo betuigd. De Heilige Geest zal u overschaduwen. Niemand heeft het zo uitdrukkelijk en in detail beschreven als de arts Lucas. En Matthäus, die gewezen tollenaar, die gewezen belastingambtenaar, die heel nauwkeurig was, heeft gesproken over de droom die Jozef ontvangen had. Dat de Heere Jezus van God kwam. Dat hij de Zoon van de Allerhoogste was. En dat daarom de maagdelijke geboorte geen mythe is. Het is geen verhaal, het is een feit, het is een heilsfeit. En daar heeft de apostolische kerk al over geroemd. Geboren uit de maagd Maria. Het werd een van de kernwaarheden van het christelijk geloof. En ze begrepen, het moest ook zo zijn. Omdat hij zondeloos moest zijn. Lucas en Matthäus hebben erover geschreven. En later hebben Johannes en Paulus niet zozeer geschreven over de maagdelijke geboorte, maar wel uitvoerig geschreven over de pre-existentie van de Zoon van God. Dat hij voordat hij op aarde was, was hij bij God en hij was God. De enige geboren zoon die aan de boezem van de Vader was, die heeft hem ons verklaard. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En zo heeft Paulus ook gesproken over hoe de Zoon van God, hebben we net gezien, het Goden gelijk was, niet als een roof geacht heeft. En zo is de Heer Jezus gekomen in deze wereld. En het was zijn eigen keus. Hij is de enige mens geweest die zijn eigen geboorte gewild heeft en bewerkt heeft. Het was zijn eigen daad. Het overkwam hem niet als een lot. God de Vader zond hem in deze wereld. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden en hij schaamt zich niet om mensen zoals wij zijn, zijn broeders, zijn zusters te noemen. We denken aan mensen als Adam of als Jacob of als Juda, die ook helemaal verkeerd bezig was geweest in zijn leven. En David, wat hij allemaal gedaan heeft, hij schaamt zich niet hen zijn broeders te noemen. Maar ook vrouwen als Eva en als Rahab, die een heel verleden heeft gehad. En Tamar en Bathsheba, hij schaamt zich niet hen zijn zusters te noemen. Deze heilige God in het vlees is zijn broederen gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Wat een wonder. Paulus schrijft erover in 1 Timotheus 3, vers 16, de verborgenheid der Godzaligheid is groot. God, geopenbaard in het vlees, de verborgenheid der Godzaligheid. Hij komt van boven, van de hemel, maar toch komt hij ook van beneden. Want hij nam waar menselijk vlees aan van zijn moeder Maria. Hij komt van beneden. Mens als wij, maar hij komt van boven. Hij is God. God, mens. Samen. Ongescheiden. Ongedeeld. Onvermengd. Zo is hij. God, mens. Ja, hij moest van beneden komen, hij moest echt mens zijn. Want de mens had gezondigd en de mens moest betalen. Hij kwam van beneden, maar tegelijkertijd moest hij zonder zonde zijn. En daarom mocht hij niet verwekt worden door een man. Want u weet het toch, wie kan een onreine, een reine voortbrengen? Elke man die een kind verwekt, dat kind is onrein vanaf de conceptie al. Dat is de erfschuld. Maar Christus had geen erfschuld. Want hij was niet verwekt door een man. Want de verlosser moest ook zonder zonde zijn. Want dat offer, dat moest volmaakt zijn. Want het is de hoogste God. Hij eiste volmaakt offer. Het klopt allemaal heerlijk in elkaar. Maar hij moest van boven komen. Want de verlossing kan niet van een mens komen. Het moet van boven komen. Daar is goddelijke macht voor nodig. Om een mens te wedergeboren te laten worden. Daar is dezelfde macht voor nodig als hemel en aarde te scheppen. Zo krachtig is dat. Om een mens te vernieuwen. De zaligheid moet van boven komen. Net als die ladder van Jacob, die werd ook van boven naar beneden neergelaten. Maar wij, met zelfverlossing, mens wil van alles doen. Hij bouwt de toren van Babel en dat gaat van beneden naar boven. We zullen zelf ons verlossen. En dat is nog steeds op de mens geschreven. Zichzelf willen verlossen, maar verlossing komt alleen maar van boven. Hij komt van boven. Het moet zo zijn. Want wij zijn maar walgelijk door onze zonden. Hebt u daar wel eens zicht op gehad? Wel eens intens verdriet erom gehad? Heeft het u al uitgedreven naar die zaligmaker? Dan klinkt die naam zaligmaker u toch als muziek in de oren. Dan gaat uw hart toch trillen van verwachting. Zaligmaker, ik, walgelijk mens. Ik die in de mesthoop zit. En nu is er een parel van boven gekomen. En die is in die mesthoop waarin wij zitten. Waarin wij zitten om te wroeten. Die parel is gekomen en die parel straalt de glans af op al die walgelijke mensjes, op zijn volk. Ja, en er komt zo'n mens die walgelijk stinkt op die mesthoop, wordt vernieuwd en gaat een glans afstralen. Het is maar een begin, een klein begin, maar straks schitteren, net als die parel. Maar hij krijgt al de eer. Hij is God. Is het geen heerlijk evangelie? Is dit woord van God u niet dierbaar? Is er iets mooiers dan dit evangelie? Dat die parel is afgedaald en dan drukt God in Christus een vuile zondaar aan zijn hart. En veegt al de rommel en alle de viezigheid af. En gaat hem reinigen, vernieuwen. En dan wordt zo'n mens een bruid van die hemelse bruidegom. Om voor eeuwig straks in het licht te mogen zijn. Maar de catechismus gaat verder. Wat nuttigheid verkrijgt u door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid bedekt hij mijn zonde, waarin ik geboren ben en ontvangen ben voor Gods aangezicht. Het kernwoord hier is bedekken. Bedekken. Daarvoor is Christus gekomen, zonder zonde geboren, om het leven van u en mij te kunnen bedekken. Dat is dat rijk. Bedekken. Met zijn zuiverheid bedekt hij. Met zijn zuiverheid, zijn onschuld. Dat is zuiverheid. Het zijn prachtige woorden. Uw vuil leven. En dan zijn zuiverheid er helemaal opgelegd. Soms kun je het wel eens, zie je van die advertenties, als u iets in uw huis wat niet mooi is, bijvoorbeeld iets in de badkamer en dan de badkuip. En dan in Canada hadden ze dat nog wel eens, van die grote badkuipen of van boven en onder helemaal en dat. En dan kon je dat helemaal vernieuwen. Er kwamen mensen die deden iets helemaal nieuws erin. De oude badkuip was er nog. Maar het was helemaal glanzend nieuw en het scheelt maar een fractie van de kosten van een heel nieuw geval daarin te zetten. Alles glanst en nieuw en schoon. Nou, dat bedekken, uw vuil leven. En er komt de zuivere heerlijkheid van Christus daar precies omheen. En als u naar zo'n badkuip kijkt, dan zie je niets van die oude badkuip meer. Ja, het is maar een voorbeeld hoor. Maar zo ziet God ook geen zonde meer in zijn Jacob aan. Omdat het bedekt is met de onschuld, met de zuiverheid, met de volkomen heiligheid van Christus. Wat is dat toch rijk? Dat de Heere Jezus met zijn heiligheid ons onheilig leven kan bedekken. En daar gaat het nou om in de kerk en daar gaat het nou om in de Bijbel. En daarom komt de Heer aan ons harten kloppen, ook nu in deze dienst. Want hij is gewillig en machtig dat ook aan u te geven. Niemand uitgezonderd. Dat hij mijn erfschuld, mijn zonde bedekt. En het gaat nog dieper. En dan denken we aan de volkomen gehoorzaamheid van Christus. Dat wordt ook op het leven van zijn kind gelegd. Het zijn zulke diepe, rijke gedachten. Een mens is ontvangen en geboren in zonde en schuld. En de Heer Jezus is ontvangen en geboren in onschuld en zuiverheid en heiligheid. En dat bedekt de Heere van al zijn kinderen hun zondige geboorte. Maar de Heere Jezus heeft ook een heel leven hier op aarde gewerkt en gewandeld. En daarin was hij volkomen gehoorzaam aan zijn God. En dat deed hij plaatsvervangend. Want al zijn gehoorzaamheid wordt dan ook gelegd op het leven van zijn kind. Zodat het is alsof God zegt, u hebt al mijn geboden gehouden. En dan is het dat de Heere Jezus aan het eind van zijn leven, dan gaat hij aan het kruis en dan moet hij betalen. Want hij wil betalen. En dan betaalt hij de schuld en de straf. En zijn betaling wordt dan ook toegerekend. Dat al de schuld en de straf waarvoor u eeuwig moest omkomen, dat valt allemaal onder de betaling van de Heere Jezus Christus. En het hoort allemaal bij elkaar. Calvijn zegt, we mogen de Heere Jezus niet in stukken snijden. Hij hoort helemaal bij elkaar. Met zijn betaling voor de schuld en met de toerekening van zijn gerechtigheid. En dat zijn zuiverheid op zijn volk gelegd wordt. Zo is heiliging en rechtvaardiging. Het is helemaal toegerekend. Het ligt buiten ons in de Heere Jezus Christus. En dat heeft de Heere Jezus nu allemaal gedaan. Om zondaren zalig te maken. En zo gaat deze middelaar dan een bloedrode streep trekken door mijn schuld en zonden. Hoe? Kom en zie. Heel persoonlijk. Er is geen stereotype bekering. We mogen niet kijken naar de bekering van een ander wat hij heeft meegemaakt en dan verwachten, zo moet dat bij mij zijn. Allen worden ontdekt aan hun zonden en schuld en hebben een walg daaraan. En allen zullen de schoonheid en de liefde van die Christus zien. En allen zullen door het geloof hem omhelzen. Er is geen ander weg. Gerechtvaardigd door het geloof. En God rechtvaardigt zondaren. Maar dan de trap en de mate en de toeleidende weg. En hoe het geschiet en hoe het plaatsvindt. Hoe heeft de Heere de bloedvloeiende vrouw overtuigd? En hoe heeft de Heere de Samaritaanse vrouw overtuigd? En hoe heeft de Heere Jezus Nathanael toegesproken? En hoe heeft hij Matthäus, Levi, de tollenaar toegesproken? Hoe heeft hij Zacchaeus toegesproken? Het is toch niet gelijk? Het is toch allemaal verschillend? En u dan? Kom en zie. Daar ligt het. Komen en ontdekken. En versteld staan. En zien. Heel persoonlijk voor uzelf. Dat we hem persoonlijk leren kennen. Want door hem mogen wij God zien. Door de menselijke natuur van Christus mogen wij God zien. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. We kunnen niet naar de zon kijken, dat verblindt ons. Maar als er nou wolken en nevels voorhangen, dan kun je naar de zon kijken. Als een rode bal. Ook een wonder. Dat die zon er is. Zoveel wonderen. Maar, punt van vergelijking is, in Christus ziet u het aangezicht van God. Liefde, zorg, dat is persoonlijk. Dat kan ik u niet uitleggen. Dat is kom en zie. Daar gaat het om. We moeten hem persoonlijk leren kennen. En we moeten niet betoverd worden door de dingen van dit leven. Nee, we moeten in beslag genomen worden door de Heer Jezus Christus. Er zijn zoveel dingen die ons afhouden van de Heer Jezus. Die ons afhouden van God. En dat neemt alleen maar toe. Kijk, de technologische vooruitgang, daar zit heel veel goeds in. Als we dat maar goed gebruiken. Maar ik denk dat we allemaal wel aanvoelen dat we dat ook helemaal verkeerd kunnen gebruiken. En dat het ons van de Heere afhoudt. En dat er zoveel dingen zijn in het leven waar we ons druk om maken. Die straks aan het einde van het leven totaal geen waarde meer hebben. De dingen waar u voor afgesloofd hebt. Waarvoor u geploeterd hebt. Er zijn mensen die offeren hun gezin eraan op. En aan het einde zeggen ze, het betekent allemaal niets. Dat is de teleurstelling. Ik heb een verhaal gelezen. Het is niet waar gebeurd hoor. Het is een verhaal, een legende. Dat een koopman die ontmoette een tovenaar. En de koopman had heel veel goederen bij zich. En wilde wel verkopen. En die tovenaar zei, ja, ik wil het wel kopen. Ik wil wel alles kopen wat je hebt in je marktkraam. Nou, prachtig. En ik betaal contant met goud. Nou, heel mooi. De man heeft alles verkocht. Ik kreeg allemaal goud. Allemaal gouden muntstukken. Maar wat hij niet wist was, dat het gewoon stukjes steen waren. En die tovenaar had daar een goudglans op gedaan. En die koopman stopte al die munten dan, wat hij dacht, in zijn koffer. En liet alles achter voor die tovenaar, ging mee naar huis. Kwam thuis, deed de koffer open, er waren allemaal stenen in. Waardeloos. Waar wij nu ons hart op zetten, daarvan zeggen we straks, het is waardeloos. Daarom zegt Paulus aan de Galaten, wie heeft u betoverd? Hoeveel mensen zijn niet betoverd door muziek en door geld en door genot en door genieten en door populariteit en eerzucht onder de mensen en wat te willen zijn, want we willen allemaal de beste zijn. En uiteindelijk betekent het allemaal niets. Thomas Boston die zegt in de kunst van mensen vangen. Hij zei je kunt achter eer van mensen aanschouwen. Het is net als de wind. Je pakt het en je denkt dat je het hebt. En dan voel je heel wat en heb je niks meer. Het is zomaar weer heel moeilijk te pakken en het is zomaar weer weg. En zoveel mensen doen alles om maar gezien te worden door anderen. Maar als de Heere Jezus onze meester wordt, als we luisteren naar zijn roepstem, kom en zie, dan wordt alles anders in ons leven. Dan worden we mensen die een vreemdeling zijn op aarde. Dan worden we mensen die verlangen naar een betere dag. Dan hebben we de kerk des Heren lief. En hebben zijn woord lief. En er is nog 1000 gebreken aan ons. Waar we dan dagelijks pijn aan hebben. En verdriet. En zwakheid en teleurstelling. En heen en weer geslingerd. En toch steeds maar weer terug naar hem. Met al onze moeite en zorgen. En teleurstelling en verdriet. En ja, het leven is soms niet makkelijk. Maar steeds bij hem een schuilplaats hebben. Een luisterend oor. Een bemoedigende God. Nou, het komt erop neer, wie is deze Christus voor u? Daar komt het nou op neer. Hij die uit de hemel gekomen is. Is hij lieflijk voor u? Is hij alles voor u geworden? Is hij alles voor u geworden? Leni Hartman kon niet veel zeggen de laatste jaren. Als predikant vond ik het ook best moeilijk met haar te spreken. Soms was ze ook verward. Soms praatte ze over haar man en haar vader die zouden komen omdat ze ziek was. Het was als pastor niet altijd gemakkelijk met haar te spreken. Het was hartelijk en lief. Maar deze week heeft ze toch wel gezegd dat Jezus, hij is alles voor me. Dat is nou toch rijk, hè? Als je nou toch dat zou mogen zeggen aan het einde van je leven, wanneer je ook allerlei zwakheid in het hoofd en het lichaam hebt. Jezus, hij is mij alles. Kunnen wij dat zeggen? Is hij voor u de enige? Dorst u naar hem? Is hij uw verlangen geworden? Leidt u eraan dat er zoveel machten aan het werk zijn om u bij de Heere Jezus vandaan te houden? Roept u het uit om hem en zijn schoonheid te zien, niet zoals u het zich voorgesteld hebt dat er moet gebeuren, maar dat u uw leven met al uw gebrek en al uw schuld voor hem neerlegt, voor hem belijdt en dan opzien naar hem en naar zijn woord en van hem verlossing verwachten, zoals hij dat behaagt uit te werken in uw leven, zodat hij alles voor u wordt. Smeekt u zo voor hem, om hem, tot hem. Kijk, voor sommige mensen, ook die in de kerk zitten, helaas, zal de naam van Jezus weinig betekenen. Er zijn misschien ook vanavond wel bij ons mensen in de kerk. Ja, die zitten hier, maar die willen liever hier niet zijn. Dat kan. Wij kennen de harten niet, we hoeven niemand aan te wijzen. Ze horen de naam van Jezus, maar betekent hen weinig. Ze komen niet in beweging. Ze bidden niet eens. Ze zoeken de Heere Jezus niet eens. Dat is mogelijk, ook al zit je in de kerk. Is dat misschien jouw leven? Of is dat uw leven? Dat u hem niet eens zoekt, niet eens roept. Dat u niet doet als Nathanael, die wel kwam en wel zag. Nou weet wel, u bent nog in uw zonden en jij bent nog in je zonden. En je bent onder de toren van God. Ik sprak laatst met een vrachtwagenchauffeur. En het was een verschrikkelijk ongeluk. Niet van onze gemeente. Hij woont nu in Canada. Op zijn vrachtauto. Hij keek een fractie van een seconde naar iets naast hem. En toen opeens was de vrachtauto voor hem bovenop hem. Een fractie kan jou toch ook gebeuren. Of u. En dan. En dan. Nee, we gaan er niet nu wegkruipen. Nee, wat dan? Onder de toren en vloek van God. Dan gaat u zeker verloren. En dan zult u tot in alle eeuwigheid al de preken onthouden. Die zullen weer bij u naar binnen komen. Die u gehoord hebt van al de predikanten die hier geweest zijn. Dominee Egas en dominee De Butter en dominee Baars. Al die preken zullen dan voor je aangezicht komen. En ik heb me niet bekeerd. Maar er zijn ook anderen. En zij weten zeker dat zij door de Heer Jezus gezaligd kunnen worden. En ze weten ook zeker dat ze zonder de Heer Jezus Christus verloren zijn. En de Heer Jezus staat aan hun hart en ze weten, ja, het moet anders in mijn leven. Maar ze zijn toch niet zo serieus. Ze doen niet open. Ze stellen het uit. Die zitten ook in de kerk. Ze stellen het uit morgen. Morgen. Zoals Felix, ter gelegener tijd zal ik u weer ontbieden. Felix. Er zijn ook mensen in de kerk met een Felix-mentaliteit. Ze stellen het maar uit. Maar dan gaat u ook verloren. Voor Felix is het eeuwig te laat geworden. En dan zullen er ook mensen zijn die beweren dat ze de Heer Jezus gevonden hebben en ze zijn behouden. Ze spreken over vrede en over vergeving. Maar als we naar hun leven kijken, dan zien we geen verdriet over de zonden. Gebroken hart is, dat hebben ze niet, ze weten niet waar zo, wat dat is. En er voortdurend roepen en smeken om de Here in hun leven. Omdat ze weten dat ze niet zijn die ze nog niet zijn, die ze zijn moeten. Dat ontbreekt in hun leven. Ze rusten op een gemoedservaring uit het verleden. Die ze menen ondergaan te hebben. Maar er zijn geen vruchten in het leven. En daarom is hun vrede een ingebeelde vrede en een valse rust. U moet persoonlijk verbonden worden aan de Heere Jezus. Vlucht tot Hem om uw behoud. En dan zijn er hen die begeren om inderdaad alleen Jezus te hebben. Ze zien dagelijks op tot Hem. Ze vragen zich af, hoe kan ik ooit nog behouden worden? Buiten de Heere Jezus hebben zij geen enkele verwachting. Voor hen is de Heere Jezus inderdaad alles. Al durven ze dat misschien niet eens zo ronduit te belijden. Maar blijft u maar de Heere verwachten. Hij is een volkomen zaligmaker. Hebt u verdriet vanwege uw onwillig hart? Hebt u verdriet over de hardheid van uw hart? Er is leven voor u in Christus. Zijn gerechtigheid bedekt nog steeds. Zijn geest vernieuwt nog. En wat voor verdriet u hebt, Hij kan u vertroosten. En als u heen en weer geslingerd wordt, Hij zal u vasthouden als de rots van uw zaligheid. En wat voor valstrikken er dan liggen op het smalle pad, Hij leidt u er doorheen. In zijn kracht zult u verder gaan, uit vrije genade. Want Hij is de zaligmaker. Amen. Zullen wij zingen Psalm 2 vers 4. 2 vers 4. Laten wij bidden en danken. Heerlijke God, we hebben in alle eenvoud proberen na te denken over uw onuitsprekelijke liefde, dat u gekomen bent in ons bestaan. En nou roept u ook tot ons, kom en zie. Heere, geef dat we zullen luisteren, dat we niet afzijdig zullen houden. En dat we niet onverschillig zullen zijn over onze zaligheid. En dat wij niet die bekering maar zullen uitstellen. En geef, Heere, dat we niet een valse gerustheid zullen hebben. Maar geef dat wij in waarheid tot u zullen opzien. Om van u het eeuwige leven te ontvangen. Wees u onze borg, onze middelaar. Heere, bewerk het door uw woord en geest. Wil in genade de naprediker van uw woord zijn. Wil met kracht nog werken. Gedenk heel onze gemeente. Ook in de komende week geeft u kracht ook bij de begrafenis. En wil in genade ons allen beschermen en bewaren voor een onvoorbereid sterven. En wilt u ons nu met uw zegen vergezellen. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen 132, de versen 11 en 12. gaat heen met u dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.